Welkom bij de podcast Gezond en Veilig Werk. Gezond en veilig werk is van grote waarde voor iedereen. In de winkel, de fabriek, op kantoor of thuis aan de keukentafel. In deze podcast hoor je experts en bedrijven over innovaties en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsveiligheid, fysieke en psychosociale arbeidsbelasting en gevaarlijke stoffen. We delen kennis, tools en praktijkvoorbeelden om werken duurzaam, gezond en veilig te helpen maken. Deze podcast is een initiatief van het netwerk Gezond en Veilig Werk, gecoördineerd door TNO.
Ruim 80.000 bedrijven in Nederland werken met gevaarlijke stoffen. Voor ongeveer 1000 daarvan geldt de herziene ARI-regeling, de aanvullende risico-inventarisatie en evaluatie. Wat vraagt de regeling concreet van bedrijven? Waar zit het verschil tussen op papier voldoen en echt veilig werken? En wanneer is het niet meer op papier, maar gewoon goed geregeld? Te gast zijn Carlo de Dekkere. Hij is projectleider programma Major Hazard Control bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. En Dolf van der Beek is er, senior consultant safety bij TNO. Fijn dat je luistert.
Hoe zorg jij voor gezond en veilig werk? Met Glenn van der Burg.
Carlo en Dolf, fijn dat jullie er zijn. ARI in een notendop, wat is het?
Nou, ARI in notendop, zoals je zelf zei, de aanvullende risico-inventarisatie en evaluatie. Het gaat erom dat bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen maatregelen treffen om zware ongevallen te voorkomen. Dat betekent dat een onbedoeld vrijkomen van een gevaarlijke stof kan leiden tot een zwaar ongeval. Daar hoeven niet per se ongevallen, de slachtoffers bij te ontstaan. Het vrijkomen van die stof maakt al dat het een zwaar ongeval kan zijn.
Oké.
Nou, bedrijven moeten daar dus maatregelen op treffen en ze moeten onder andere scenario's maken om aan te kunnen tonen, zeg maar, dat ze alle maatregelen getroffen hebben om dat zware ongeval te voorkomen of de gevolgen te beperken.
Nou, is het niet voor niks de aanvullende risico-inventarisatie en evaluatie, want ik denk dat heel veel mensen de RI wel kennen.
Ja.
Waarom die aanvullende dan? Waarom is dat nodig?
Nou, omdat die specifiek ingaan op het zware ongeval. En dat doet de RINE eigenlijk niet. En in het zware ongeval, zeg maar, dus het onbedoeld vrijkomen van die gevaarlijke stof, ongecontroleerd. En waarbij risico bestaat dat de werknemers getroffen worden, dus slachtoffer worden van die gevaarlijke stof. Daar moeten bedrijven gewoon maatregelen opnemen. En dat moeten ze ook aantonen en vastleggen in een ARI. Dus in het ARI-document.
Ja. Oké, dus uiteindelijk komt er een document uit. Dat is datgene wat je moet hebben.
Er komt een document uit, maar je moet ook de maatregelen treffen. Daar gaat het met name om. En een document is uiteindelijk om aan te kunnen tonen dat je voldoet. Je moet daarvoor ook een veiligheidsbeheersysteem hebben. Maar uiteindelijk gaat het ook om de maatregelen die je moet treffen om dat zware ongeval te voorkomen.
Ja.
En dat ook aantoonbaar te kunnen maken en anders.
Nou, zei ik het al, hè? Er zijn zo'n 80.000 bedrijven in Nederland die werken met gevaarlijke stoffen. Maar niet iedereen hoeft dan vervolgens aan die ARI. Wanneer ben je wel ARI-plichtig? Je blijft een beetje een grappige term. Hè?
Ja, nee, klopt. Het is in ieder geval de verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf om na te gaan of ze ARI-plichtig zijn of niet. Ze moeten dat doen door te kijken hoeveel van een bepaalde gevaarlijke stof ze in opslag of in productie hebben. Of dat kan vrijkomen bij productie. En aan de hand van de bijlage 1 uit de ARI-regelgeving. Daar staan die stoffen genoemd. En dan moet je als bedrijf nagaan of je boven een drempelwaarde uitkomt in de categorie stof, bijvoorbeeld huidcorrosief, of met betrekking tot de naam, met naam genoemde stof. En als dat zo is, dan ben je ARI-plichtig en moet je je ook melden bij ons, bij de arbeidsinspectie. En dat kan dan via de site van de arbeidsinspectie.
Oké. Okay. En er zullen ongetwijfeld slimme tools zijn die je kunt gaan gebruiken om erachter te komen of je voldoet, of je aan die regeling moet voldoen of niet.
Nou ja, slimme tools. Uiteindelijk gaat het erom van kijken hoeveel stoffen je in opslag of in productie hebt in een bepaalde categorie.
Ja.
En die hoeveelheid die toets je aan de drempelwaarde. En blijf je onder de drempelwaarde, dan ben je niet ARI-plichtig. En kom je erboven, dan ben je ARI-plichtig. Ja. Het enige waar je de rekensom moet gaan maken is op het moment dat je dus in een categorie verschillende stoffen hebt. Dan moet je die bij elkaar gaan optellen. Dat heet dan de sommatieregeling. En als je in die sommatie ook boven de drempelwaarde uitkomt, ja, dan ben je ook ARI-plichtig.
Ja, en ik zit dan gelijk in mijn hoofd dat ik denk, oké, dus let vooral op bedrijven die er nu nog niet aan voldoen, maar die bijvoorbeeld die er nog niet aan hoefden te voldoen, maar die bijvoorbeeld de afgelopen tijd gegroeid zijn om wat voor reden dan ook, en die dus meer stoffen hebben, dan moet je dus opletten. Als je over die drempelgrens komt, dan word je dus ARI-plichtig.
Ja, klopt. Ja.
All right. Wat voor bedrijven moet ik dan eigenlijk aan denken?
Ja, er zit een heel scala aan bedrijven. Het gaat van de voedingsmiddelenindustrie, dus de producenten van de yoghurts, vleesverwerkende industrie.
Yoghurt?
Ja.
En wat hebben die dan staan waarvan je denkt, dat zou gevaarlijk kunnen zijn?
Ja, nou, ik kan me voorstellen dat je dat denkt, maar voedsel, ik weet niet of je als in je koelkast iets hebt lang laten staan, dat gaat beschimmelen. Nou, op het moment dat je in een productieproces zit en dat moet ook één keer in de zoveel tijd gereinigd, gedesinfecteerd worden. En dan heb je die gevaarlijke stoffen nodig. Ja, dus het is niet dat ze dagelijks met die stoffen werken. Anders als een groot productieproces, bij wijze van spreken, met gevaarlijke stoffen. Vaak gebruiken deze bedrijven ze dus om te reinigen, om te cleanen, om te desinfecteren. En daar hebben ze die stoffen voor nodig.
Ja, oké. Dus voedingsindustrie?
Waterzuiveringsbedrijven, afvalverwerkingsbedrijven. We zien ook veel verzinkerijen en dat soort bedrijven die onder de regeling vallen. Dus er is eigenlijk een heel scala aan bedrijven die eronder kunnen vallen.
Als eerste denk je gelijk aan de chemische industrie bijvoorbeeld, maar er zitten dus veel meer bedrijven die onder deze regeling
vallen. Nou ja, wat je zegt, 80.000, het zou dus ook zomaar 100.000 bedrijven kunnen zijn die met gevaarlijke stoffen werken. En nou, op het moment dat je met gevaarlijke stoffen werkt, zou je even de rekensom moeten gaan maken van oké, is deze regeling van ons van toepassing, ja of nee? En voor heel veel bedrijven zal dat niet zo zijn.
Ja.
Maar zoals je zegt, ongeveer een kleine 1000 vallen daar wel onder.
Ja. Dolf, die regeling die bestaat al een tijd. Hè? Want we praten erover alsof het een nieuw ding is. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo.
Nee, het bestaat al jaren eigenlijk. Het heeft een tijdje stilgelegen. Maar in feite is in 2023 dus de nieuwe variant gekomen. Bedrijven hebben de tijd gehad om daaraan te wennen. Hè, daar is ook best wel veel effort in gestoken qua informatievoorziening. En op een gegeven moment bleek dat er op bepaalde aspecten, hè, scenario's, maatregelen in kaart brengen, dat het daar nogal eens aan schortte. En dat was ook eigenlijk de aanleiding voor de opdracht waarom we deze podcast doen. Om te kijken of we toch nog wat meer informatie kunnen gaan verschaffen om het bewustzijn te vergroten.
Ja.
Hè, dus het is niet iets wat ineens uit de lucht kan vallen. Het was er eigenlijk altijd al.
Heb je enig idee hoe dat komt? Dat het toch nog niet voldoende op de radar staat van de bedrijven die dus die plicht hebben om aan die ARI te voldoen?
Nou, als je je niet bewust van bent dat je überhaupt ARI-plichtig bent, dan denk je er überhaupt niet aan dat die regelgeving op jou van toepassing is. Op het moment dat je de juiste deskundige in dienst hebt, dan zou die dat in de gaten moeten houden natuurlijk. Hè? Wat is opkomende wet en regelgeving die op ons bedrijf van toepassing zou kunnen zijn?
Ja. Elke burger dient de wet te kennen, staat ergens in het wetboek.
Ja, dat staat ergens. Dat geldt zeker voor ondernemingen.
Ja.
En zeker op het moment dat je met gevaarlijke stoffen werkt. Alleen, het is net wat Carlo eigenlijk aangeeft. Als het geen onderdeel is van je primaire proces, zoals bij een chemisch bedrijf die vaak onder de CVSO-richtlijn vallen. Ja, dan ben je er niet bewust van. Want dan gebruik je het een keertje om iets te reinigen of om iets schoon te maken. Of je hebt vaten staan en met een beetje geluk heb je de etiketering op orde en weten mensen wat erin zit. En heb je ze een instructie gegeven. Maar heb je ook nagedacht over hoeveel van deze spulletjes staan hier eigenlijk en waar staan ze?
Ja.
En wat betekent dat dan? Ja, dan begin je al snel aan ARI te denken. Wat de exacte redenen zijn. Ja, de inspectie die gaat nu langs bij deze bedrijven en eigenlijk allemaal die nu zich hebben gemeld en in beeld zijn. Ja, ik ben heel benieuwd wat daar de concrete verhalen dan zijn. Misschien dat Carlo daar ook wat meer over kan vertellen.
Ja, Carlo, want Dolf zei het al. De inspectie gaat langs bij de bedrijven die zich gemeld hebben.
Ja.
Om te kijken van, hebben ze het voor elkaar of niet? Of waar schort het nog aan? Er zijn ook bedrijven die zich niet gemeld hebben, maar die wel eigenlijk onder die regeling zouden vallen.
Klopt.
En wat doe je daarmee? Ik zit ook nog wel even aan die bedrijven die denken, het zal zo'n vaart nog niet lopen.
Nee. Nou, het is heel lastig natuurlijk om op zoek te gaan naar bedrijven die zich niet hebben gemeld. Want je weet niet wie zich niet heeft gemeld. Het enige wat je wel weet is dat bijvoorbeeld in een bepaalde branche bedrijven zijn die zich wel hebben gemeld. En dat daar een aantal van zijn die zich niet hebben gemeld. Daar zullen we de komende jaren ongetwijfeld ook actie op gaan plegen. Maar de focus op dit moment ligt op de bedrijven die zich hebben gemeld. Die 600, zoals wij het noemen, zuivere ARI-bedrijven. De 1000 bedrijven waar je over sprak. Dat zijn alle ARI-bedrijven. Dat zijn de Seveso-bedrijven die ook ARI-plichtige stoffen hebben. En daarnaast alleen de bedrijven die alleen ARI-plichtig zijn. Dus die niet die Seveso-verplichting hebben.
Ja, moet je nog even voor de leek uitleggen wat die Seveso is?
Ja, Seveso is Europese wetgeving die in Nederland geïmplementeerd is. En dat is met name de grote chemische industrie. De grote opslagbedrijven van gevaarlijke stoffen. Dan praat je over zo'n 410, 420 bedrijven in Nederland. De grote concerns, moet je daar aan denken. En die zijn Seveso-plichtig. En daarnaast heb je dus de ARI-regelgeving. Want sommige gevaarlijke stoffen die niet in de Seveso-regelgeving zitten, zijn juist voor de ARI-plicht wel van belang. Zoals huidcorrosief.
Ja, alright. Als je dit nou aan het luisteren bent, hè, we gaan ze nog veel meer vertellen om bedrijven natuurlijk te helpen. Maar als je nou aan het luisteren bent en je denkt, wij gebruiken ook wel toch wel zo nu en dan chemische spullen. En we hebben wel wat staan in de opslag. Maar ja, voldoen ik er nou wel of niet aan? Wanneer moet je je nou zorgen maken? Wanneer moet je in actie gaan komen?
Wanneer je in actie moet komen is altijd lastig om te zeggen. Maar als bedrijf moet je dan kritisch gaan kijken van god, hoeveel heb ik dan eigenlijk in huis? En misschien kun je dan ook wel nadenken van moet ik wel zoveel in huis hebben? Maar als je dan veel in huis hebt, dan is het goed om te gaan bekijken of je inderdaad onder die ARI-regeling gaat vallen. Dus ja, dat is een kwestie van gaan tellen en gaan berekenen en kijken of je daarmee de drempelwaarde overschrijdt. Want als dat zo is, ja, dan moet je eigen melden. En het niet melden als ARI-plichtig bedrijf, ja, daar staan best serieuze boetes op. Dus,
en wanneer geven ze een richting van wat serieus is?
Ja, dan braad je toch boven de ton.
Zo.
100.000 euro en meer. Dus dat zijn echt. En dat is een groot verschil met andere ARBO-boetebedragen, zeg maar, die we kennen. Dus dat betekent ook wel dat de wetgever heeft bepaald. En gedacht ook dat dit echt wel serieus is. Om daar ook zulke boetes op te zetten.
Ja. Dolf, wat gaat er mis bij die bedrijven? Dus stel je voor dat je dit toevallig langs hoort komen en denkt: ja, gaat dit over mij? Wat gaat er dan eigenlijk mis als ik niks doe? Los van het feit dat ik dan niet voldoe aan de wet, wat al erg genoeg is natuurlijk, maar...
Ja, dat zegt mij iets over hoe bewust is men bezig met veilig en gezond werken binnen dit bedrijf. Het ligt aan de omvang van het bedrijf ook vaak. Hè. Kijk, als je een kleine onderneming bent en je hebt een directeur, een grote aandeelhouder en wat werknemers rondlopen die dingen doen en bijvoorbeeld niet de noodzakelijke expertise in huis op dit vlak, nou, daar kun je ook al iets op afdingen. Maar dat geeft al aan hoe goed het op de radar staat.
Ja.
En op het moment dat het wel op de radar staat, dan denk ik dat het altijd goed is om te realiseren is als we een preventiemedewerker in dienst hebben of een KAM-coördinator of een veiligheidskundige of hoe die persoon ook heet in die positie, heeft die ook daadwerkelijk de, wat mij betreft, de procesveiligheidskennis om dit goed te kunnen doen. Hè? Want het vraagt nogal wat van je. Je moet gevaren identificeren die prototypisch zijn rondom de stoffen waar we het hier over hebben. En je moet scenario's kunnen opstellen. Dus dat betekent dat je ook kennis moet hebben van oorzaak-gevolgketens. En er zijn allerlei systematische risico-analyse-methodieken om dat systematisch in kaart te brengen. Die ook in de petrochemie en BCSW-inrichtingen gewoon al jaren en dag gebruikt worden. What ifs, hazops, bowties ben ik zelf een fan van. Gebruik ze bij MAC ook.
Bowties?
Bowties, ja, vlinderdasmodellen.
Ja, dat klinkt gelijk heel gezellig.
Ja, ja. Nou, dat is het ook. Als je het goed inricht, dan heb je ook meteen visueel je risico's, je gevaren in beeld. Welke maatregelen je neemt om te voorkomen dat je een loss of control moment hebt. Hè? Dus dat dingen uit je procesinstallatie bijvoorbeeld ontsnappen. De maatregelen om dat te voorkomen. En op het moment dat je zo'n loss of control moment hebt, wat kun je dan nog doen om te voorkomen dat het erger wordt? Hè? Dus aan de mitigerende kant en dan de consequenties helemaal rechts. En het wordt niet vaak gebruikt. Dat is mijn constatering ook. Maar ik vind het integreert iets wat een papieren exercitie zou kunnen zijn in iets visueels. Waardoor het ook makkelijk een hulpmiddel wordt om een dialoog met elkaar daarover te voeren.
Ja.
Tijdens sessies, hè, zeker als je over scenario's moet gaan nadenken met elkaar. Dan helpt visualisatie ook gewoon. En de mensen die er ook verstand van hebben en die je door zo'n proces heen kunnen leiden. Dus ja.
Het uitdagende lijkt me dat je, even los van het feit, want we gaan het al heel snel, als we het dan over ARI hebben of over wat voor regelgeving of wetgeving dan ook, gaat het al heel snel over hoe zorg ik dat ik eraan voldoe. Maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is dat je met elkaar ervoor zorgt dat je op een veilige manier kunt werken.
Ja.
En het spannende in dit geval is het natuurlijk dat die ARI, tenminste dat is een beetje mijn interpretatie, dat die ARI die gaat over bedrijven die niet dagelijks bezig zijn met allerlei chemische en gevaarlijke stoffen. Zodat ze A, voorkomen dat er wat gebeurt. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Maar B, dat als er iets gebeurt, dat ze ook weten wat ze moeten doen.
Ja.
En dat is natuurlijk heel ingewikkeld als de kans daarop relatief klein is. Sterker nog, je maakt misschien gebruik je die stoffen 1 keer per jaar om te zorgen dat je machines weer gedesinfecteerd of schoon zijn of wat dan ook.
Ja, dat is bij
dat lijkt me zo ingewikkeld eraan.
Dat is bij die scenario's ook heel belangrijk wat mij betreft. Dus dat je niet alleen kijkt naar de normale situatie, hè, de normale procesgang, maar ook op het moment dat er afwijkingen van zijn. Hè. Dat kan zijn onderhoud, hè, dat kan zijn ineens dat je een calamiteit hebt. Hè, dus iemand rijdt met zijn voorkeurstruck een brandstofleiding ergens door. En er is een lekkage van die brandbare stof en ja, nog een ontstekingsbron erbij en je plasbrand te pakken. Daar moet je wel ook over nadenken. Hè? Dus, en zo'n iemand met de juiste expertise, die zal je daar ook op attenderen. Dus ja. Je dat moet meenemen en dat je dus ook noodplannen moet hebben. Dat je het liefst ook BFV-oefeningen doet, hè? Waarbij je een van die scenario's pakt die je met elkaar hebt geïdentificeerd en die eens een keer doorexerceert. En daar leer je ook heel veel van, want dan zal je zien dat je sommige dingen toch in de praktijk onder druk, hè? Want dat is vaak dan al, het is paniek. Dat het toch misschien op een andere manier wordt gehandeld. Of dat maatregelen toch niet zo goed werken als dat je ze had bedacht. En die geleerde lessen neem je mee terug om je risicoanalyse aan te passen. Hè, als je het op de goede manier zou doen. Hè. En zo blijft het een levend systeem. Want dat veiligheidsbeheerssysteem, daar zit ook weer dat kwaliteitsdenken in. Van die plan, do, check, act cyclus die je moet doorlopen. Dus op het moment dat daar nieuwe input uit zo'n noodoefening komt. Of zo'n calamiteitenoefening. Dan zou je dat weer moeten terugleiden naar je analyses. Nieuwe maatregelen aanpassen of verbeteren. En daar weer de effectiviteit van blijven toetsen. He, dus ook al heb je de maatregelen in place. Dan zijn er nog steeds mogelijkheden waardoor dat niet op orde is. En nu hebben we het over de calamiteit. Maar wat ook een hele belangrijke wat mij betreft is. Oké, je hebt dan nagedacht over de maatregelen. Zijn ze er dan ook? Worden ze gebruikt? Worden ze onderhouden? Wordt er toezicht op gehouden? Nou, dat noemen we met een technische term de barrière management taken. Maar dat bepaalt of ze ook daadwerkelijk functioneren. En ja. Dat is ook belangrijk.
En dat lijkt me ook wel ingewikkeld voor jullie, Carlo. Dat als je dan naar een bedrijf toe gaat. Ik weet nog wel van vroeger. Dat een van de eerste bedrijven waar ik werkte. Dan kregen we zo'n ISO-toets. Dan kwamen er van die assessoren langs. Die kwamen kijken of we alle papierhandel goed op orde hadden. Nou, dat was uiteindelijk goed op orde. We deden het helemaal niet, overigens, wat stond. Dat was natuurlijk de andere kant van de medaille. Dat lijkt me voor jullie ook zo uitdagend. Ja, ga je naar de papierwinkel kijken? Ga je kijken of alles netjes is opgeschreven? Of het allemaal klopt? Of ga je kijken, wat is er nou daadwerkelijk?
Ja, nou, in het verleden, wat Dolf in het begin al zei van de ARI-regeling, die bestaat al langer. Dus in de periode 2008-2010 hebben we ook ARI-inspecties uitgevoerd. En toen zijn we met name naar de papierwinkel gaan kijken. We zijn in 2025, april vorig jaar, zijn we gestart met de ARI-inspecties. En het jaar daarvoor hebben we eindelijk bekeken van op welke wijze kunnen we nou het beste die inspecties gaan inrichten. De papierwinkel bekijken. Kijken of ze alle VBS-elementen netjes op papier hebben staan in een ordner. Of gaan we naar de praktijk kijken. En we hebben ervoor gekozen om naar die praktijk te kijken. Dus aan de hand van de scenario's, zoals net gezegd, gaan wij eigenlijk het bedrijf in. We nemen een of een aantal van die scenario's en die gaan we gewoon doorlopen. Dus een scenario die moet specifiek zijn. Dus die moet je eigenlijk aan de hand van een scenario moet je zo het bedrijf in kunnen lopen. Naar een installatie of een installatieonderdeel. En zeggen van oké, hier gaat iets fout. En welke maatregelen heeft het bedrijf dan genomen om te voorkomen dat dat fout gaat? En dan ga je gewoon die maatregelen die ze opgeschreven hebben, ga je langslopen. Zijn ze inderdaad aanwezig? Zijn ze goed onderhouden? En kun je dat ook aan toma maken? En dan ga je pas terug naar de systemen. Van oké, heb je een onderhoudsschema, een onderhoudsmanagement systeem, zeg maar, waar die apparaten of die installatieonderdelen in zitten? En kan ik dan terugvinden dat iets wat bij spreken iedere half jaar gecontroleerd moet worden. En ik kijk 3 jaar terug, zie ik dan inderdaad een zestal van die controles die uitgevoerd zouden moeten zijn.
Ja.
Nou, op die manier gaan we dan eigenlijk die scenario's doorlopen. En maken we vanuit de maatregelen, maken we iedere keer ook zeg maar, de connectie richting het veiligheidsbeheersysteem. Kan bijvoorbeeld ook opleidingen zijn. Als een van de maatregelen is dat een operator een bepaalde opleiding moet hebben voor die werkzaamheden. Nou, dan kijken we ook in het opleidingsschema van hey, die operator met die functienaam, heeft die de desbetreffende opleiding ook gehad? Ook de herhalingstrainingen bij wijze van spreken. Dus ja. Tijdens die maatregelgerichte inspectie maken we iedere keer ook al de stap richting het veiligheidsbeheersysteem.
En als je die nou hebt, want jullie zijn dus vanaf het april, dus ongeveer een jaar nu, zijn jullie die controles aan het doen, hè, die bezoeken. Ja. Wat kom je dan tegen? Wat valt je op?
Nou, wat opvalt is dat de kwaliteit van die scenario's, want dat is voor ons wel het uitgangspunt, dat die toch nog wel te wensen overlaat eigenlijk. We krijgen ook wel eens te horen van ja, ik heb toch een RNE en daar heb ik een aantal gevaren geïdentificeerd. Is dat dan niet voldoende? Nou, nee, dat is niet voldoende, omdat voor ARI moet je dus uitgaande van... Je moet eigenlijk eerst gaan kijken van identificeren van welke stoffen heb ik in huis. Bij welke processen heb ik die stoffen nodig en kunnen die eventueel onbedoeld vrijkomen? Dus is er een kans op een zwaar ongeval? En aan de hand daarvan ga je scenario's opstellen. En bij die scenario's, dat staat allemaal netjes uitgewerkt in de regeling, moet je kijken naar 11 directe oorzaken. En dat kan zijn corrosie, erosie, hoogdruk, laagdruk, hoogtemperatuur. Dus allemaal dat soort directe oorzaken ga je bekijken. En dat wil niet zeggen dat je ze allemaal moet doornemen. Alleen dat wat van toepassing is in een bedrijf, daar moet je scenario's voor uitwerken. Dus stel dat dat een hoge druk scenario is, waarbij dan gaan we ook kijken van hoe heb je dan geborgd dat die druk niet te hoog kan oplopen? Of heb je indicatoren die in een controlekamer een alarm geven op het moment dat een druk gaat oplopen? Ja. Dat je nog voordat er echt iets fout gaat, dat je dan ook al kan ingrijpen. Nou, en dan dat soort zaken kijken we dan tijdens zo'n inspectie.
Je hebt al een paar keer zware ongevallen genoemd, hè? Dat klinkt ook gelijk. Ik zie gelijk hele grote explosies en allemaal hele spannende dingen voor me. Van ik denk, oh mijn god, als dat maar niet gebeurt. Kun je mij nou een voorbeeld geven van iets wat kwalificeert als een zwaar ongeval? Om een soort beeld, genuanceerd beeld te krijgen wat dan een zwaar ongeval is.
Nou, we krijgen die vraag best vaak ook van bedrijven. Van ja, maar wanneer is iets nou een zwaar ongeval? En dat is heel lastig om dat in algemene termen te zeggen. Ik kan de definitie opsommen van het ongecontroleerd vrijkomen van een gevaarlijk stof, zijnde een ARI-stof, waarbij kans op schade is voor de mens. Maar dat zegt dan nog niet zo heel veel natuurlijk. Maar aan de andere kant, op het moment dat er iets van 10 liter vrijkomt, en waarbij dus een persoon in de buurt is die eventueel getroffen kan worden door die stof, of door de damp die daarbij vrijkomt, dat kan een zwaar ongeval zijn. Ja. Aan de andere kant, we hebben vorig jaar bij een ARI-bedrijf ook een grote explosie gehad, waarbij de vat flink aan het wegschiet. Ja, dat is dan de andere kant van het zware ongeval. De andere uiterste, zeg maar. Dus het kan heel klein zijn, waarbij de hoeveelheid gevaarlijke stof onwaarschijnlijk best gering is. Maar dat kan toch leiden tot een zwaar ongeval. Het gaat er heel erg over van, zit het in dat proces? En komt het ongecontroleerd vrij? Dan heb je eigenlijk al sprake van een zwaar ongeval.
Ja, dus bijvoorbeeld, daar heb ik thuis wel eens last van, dat als iets lang staat en het warm is geworden, dat er een beetje druk op komt te staan. Dat kan het al zijn eigenlijk.
Dat zou het al kunnen zijn, ja. Op het moment dat er dan uit zo'n jerrycan, bij wijze van spreken, onbedoeld de stof vrijkomt, waarbij iemand getroffen wordt, waarbij die dus wel een slachtoffer wordt. Dan kan er sprake zijn van een zwaar ongeval. Maar ook op het moment dat die, bij wijze van spreken, net niet getroffen wordt, ja, zou het ook al sprake zijn van een zwaar ongeval. Want het is... Ja. Anders dan bij een arbeidsplichtig arbeidsongeval, meldingsplichtig arbeidsongeval moet ik zeggen, daar heb je een slachtoffer voor nodig. Bij de zware ongevallen hoef je niet per se een slachtoffer te hebben. De potentie dat zou kunnen optreden is eigenlijk al voldoende.
Ja, dus eigenlijk wordt er juist door de impact die het zou kunnen hebben hier veel strenger gekeken.
Ja.
Begrijpelijk ook, als je ziet met wat voor stoffen er gewerkt wordt natuurlijk, hè Dolf?
Ja.
Laten we ook even naar de positieve kant kijken. Er zijn natuurlijk bedrijven die het gewoon allemaal tiptop op orde hebben. Wat kunnen we daarvan leren? Dus wat doen zij waardoor het gewoon allemaal prima loopt?
Nou, ik denk, en ja, we komen er iedere keer wel een beetje op terug. Op het moment dat je je gevaren hebt geïdentificeerd en je hebt dat goed op een rijtje staan. En je hebt op basis daarvan die scenario's doorgewerkt. En vervolgens ook de maatregelen getroffen. Nou, dan zou je zien dat daar minder ongevallen plaatsvinden en wellicht ook gewoon veiliger wordt gewerkt. Nou kun je dat niet altijd één op één zeggen natuurlijk. Ik bedoel, een bedrijf die het goed voor elkaar heeft, daar kan ook altijd een ongeval plaatsvinden. Ik bedoel, laat dat duidelijk zijn. Maar ja, de kans daarop zal in mijn ogen toch een stuk kleiner zijn.
Ja, kortom, risico's in kaart brengen, scenario's. Nou kan ik me best voorstellen dat, Dolf zei het al even, hè, daar heb je ook wel enige expertise voor nodig. Als je nou aan het luisteren bent, hè, dan gaan we even kijken of onze luisteraars lekker praktisch kunnen helpen. Wat is het eerste wat je moet doen als je nu aan het luisteren bent? En je denkt, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed.
Nou, dan zou ik kijken van welke gevaarlijke stoffen heb ik eigenlijk in huis. En pak de lijsten erbij, die bijlage 1 uit de ARI-regelgeving. Ja. En kijk of die stoffen genoemd zijn. En als die stoffen genoemd zijn, dan zou ik gaan kijken hoeveel heb ik in huis. Ja. En kom ik boven die drempelwaarde uit, ja of nee? En kom je niet boven die drempelwaarde uit... ook niet met die sommatieregeling wat ik eerder aangaf. Nou ja, dan ben je niet ARI-plichtig.
Nee, en dan nog voorzichtig zijn. Hè?
Nou,
en,
dan moet je nog steeds voorzichtig zijn met het gebruik van die stoffen. Alleen dan heb je niet de verplichting om die ARI-regeling gaan toepassen.
Ja, oké, Dolf. Nou, ik heb dit gedaan. Ik kom erachter dat ik ARI-plichtig ben. Mm-hmm. Vervolgens denk ik, ja, ik heb eigenlijk niet echt iemand in mijn bedrijf die verstand heeft van wat ik nu moet doen. Dus wie ga ik bellen om mij te helpen?
Ja, mijn advies zou zijn, schakel iemand in die deze expertise, dus process safety expertise in huis heeft. Dus dat kan een process safety expert zijn, het kan een veiligheidskundige zijn met heel veel ervaring op dit vlak. Of dit als subspecialisatie heeft. Het kunnen ook mensen zijn, als je onderdeel uitmaakt van een branche en je bent daar lid van, dat je mensen misschien binnen de branche daarop kan aanspreken, dat ze experts in dienst hebben op dit vlak. Voor ARI weet ik het even nu niet voor de branches, maar er zijn verschillende voorbeelden. Bijvoorbeeld in de mentaal heb je de verbetercoaches. Als je iets op het gebied van Arbo wil verbeteren binnen een bedrijf en je weet niet goed. Nou, dat soort mechanismes, die zijn er gewoon in de markt. Ja. Waar je gebruik van zou kunnen maken. Ja, en mocht je het echt niet zelf in huis hebben, dan kun je er altijd nog voor betalen. Dus dat is ook een optie. Misschien zijn er collega-bedrijven. Waar je eens kan gaan buurten. Van hoe doen jullie dat nou? Hè? Ja. En vaak zijn er werkgroepen regionaal. Of in de CV's zie je dat ook heel veel. En die veiligheidsregio's. Er zijn er gewoon veiligheidskundigen die regelmatig met elkaar bijeenkomen. Of op sectorniveau. Of bij de beroepsverenigingen. De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskundigen. Dus er zijn heel veel, denk ik, heel veel verschillende ingangen. Om aan de juiste ondersteuning te komen.
Ja, misschien stap 1 branchevereniging.
Ja, kijk.
En als die zeggen, ja, goed idee, maar we hebben ze nog niet. En dan zul je iemand moeten inhuren.
Ja, dat denk ik wel. Zeker als je het goed wil doen. Want wat je gewoon wil voorkomen is dat hier een ongeval gebeurt. Hè, die je moet gaan melden. Ja, en als je het dan niet op orde hebt, dan zijn de rapen gaar.
Ja.
Maar ik denk dat je dat ook op andere redenen niet moet willen. Hè? De media-aandacht die daarmee gepaard kan gaan. Herstelwerkzaamheden, stilstand van je bedrijf misschien, omdat je installaties moet stilleggen, wat heel veel geld kost. Dus er zijn denk ik allerlei zakelijke en juridische overwegingen om dit niet te willen.
Ja. Carlo, je zei het al even, hè? Jullie gaan langs bij de ARI-bedrijven om te kijken of ze dingen voor elkaar hebben. Als je je niet aanmeldt voor die regeling en je blijkt er toch onder te vallen, dan heb je een probleem. Dat hebben we ook al gemeld. Als je nou wel aanmeldt en jullie komen langs en jullie doen een controle en je hebt de boel niet genoeg op orde, wat gebeurt er dan?
Nou, als je het niet op orde hebt, dan kunnen wij handhaven. Nee, wij zijn een toezichthoudende dienst, maar het toezicht houdt ook in op het moment dat het niet goed is dat we gaan handhaven. En dat betekent dat we de bedrijf eigenlijk een eis opleggen. En dat is eigenlijk een nadere invulling van de wetgeving. Dus dan vertellen we iets gedetailleerder wat wij van het bedrijf verlangen om te gaan voldoen aan de artikelen uit de wetgeving. Daarbij stellen we termijn vast waarbinnen het bedrijf het moet gaan oplossen. En na die periode komen we terug. Het is zo dat wij gewoon 100% hercontrole doen. Dus op het moment dat we overtredingen aantreffen, dan komen we altijd terug. Dus het is niet zo dat bedrijven kunnen denken van ja, leuk die handhavingsbrief, maar laat maar zitten. Nee, we komen terug om de herinspectie uit te voeren. Op het moment dat dan alles in orde is, bedrijf heeft de maatregelen getroffen die noodzakelijk zijn, dan is het daarmee klaar. Krijgen ze een keurige afhandelingsbrief. Maar op het moment dat het bedrijf niks heeft gedaan of te weinig heeft gedaan, dan volgt de volgende stap in ons handhavingspalet. En dat is het opstellen van een boeterapport.
Okay.
En ook dat zijn serieuze boetes. Dat is niet ons doel, absoluut niet. Wij willen gewoon hebben dat die bedrijven veilig werken door middel van een goed geïmplementeerde ARI-regelgeving. Als het nodig is, dan is het nodig.
Ja, maar ik hoor je heel duidelijk zeggen, als we de eerste keer langskomen en er zijn dingen niet in orde, dan krijg je uitermate dwingende brief waarin staat hoe je dit wel moet fixen. Dat moet je dan ook doen. Maar na die eerste keer langskomen is het niet zo dat je gelijk een boete krijgt als je het niet voor elkaar hebt.
Nee, normaal gesproken niet. Of er moeten hele specifieke afwijkingen zijn, bij wijze van spreken. Op het moment dat er direct gevaar is voor werknemers. Maar dat geldt eigenlijk voor iedere arbo-inspectie. Dan is het, noemen we dat dan een direct beboetbaar feit. Ja, dan zou je wel direct de boete krijgen. Maar als het als gevolg is van een handhavingsbrief die we gestuurd hebben, dan krijg je gewoon een hersteltermijn. En als je het daar binnen oplost, dan is het klaar.
Ja.
Klaar voor die periode. Wij blijven terugkomen. Het is zo dat wij dus vanaf 2025 tot en met 2027 eigenlijk al die ARI-bedrijven gaan bezoeken.
Allemaal.
En daarna gaan we een plan maken, zeg maar, van hoe kunnen we dan die bedrijven periodiek gaan inspecteren. Waarbij er wellicht bedrijven zijn die wat minder gevaar hebben. Die kunnen we één keer in de twee jaar bezoeken. En andere bedrijven, daar komen we gewoon jaarlijks langs. Dus dat is wel iets wat bedrijven zich moeten
moeten beseffen.
Ja, moeten beseffen, precies. Ja. Dat wij blijven terugkomen.
Ja. Nou, fijn ook, zou ik toch zeggen. Ja, ik bedoel, als ik daar zou werken, dan zou ik dat alleen maar prettig vinden dat er in de gaten gehouden wordt dat ik hier wel veilig kan werken.
Ja, ja, en op procesniveau zit er natuurlijk ook een dialoog. Hè. Je kan je zienswijze nog indienen als bedrijf, van dat je het anders ziet, hè, en dat onderbouwt. Je kan nog een bezwaarschriftprocedure. Dus er zitten echt nog wel wat stappen voordat je uiteindelijk een boete om je oren krijgt.
Ja, maar nogmaals, als je wel onder de regeling valt, alleen je meldt je niet aan, dan heb je direct een probleem.
Ja, op het moment dat wij daar dan achter komen, dan is dat een direct beboetbaar feit. Ja.
Ja. Ja, ik probeer toch mensen ook een beetje te laten voelen dat ze met hun voeten in het water staan en dat het water stijgt. Want er zijn bij ondernemers altijd duizenden dingen die ze moeten doen. Maar degene die het hardst om aandacht scheelt, die krijgt de aandacht. En dit is gewoon iets wat moet gebeuren. Natuurlijk zeker ook voor de veiligheid van je medewerkers.
Ja, wat hier echt anders is, die 100% controle natuurlijk. Die je in heel veel andere gevallen niet hebt. En hier is die wel. Dus dat maakt het ook echt anders.
Ja. Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, het is toch fantastisch dat iemand je gewoon gratis komt controleren.
Zo wordt het soms ook gepercipieerd.
Ja. Nou ja, sommige bedrijven vatten het op die manier op. Die zien het als een extra audit. Alleen ja, wel met een verplichtend karakter. Ik bedoel, bij een ISO-audit, daar kun je bij spreken naast je neerleggen. Al kan dat ook weer gevolgen hebben voor je certificaat uiteraard. Maar bij ons is het niet vrijblijvend.
Nee. All right. Misschien nog een laatste rondje. Dan kijken jullie indringend aan of er nog dingen vergeten zijn die we echt mee moeten geven aan onze luisteraars. Wat ze wel en wat ze niet moeten doen. Dus een beetje de do's en don'ts. Dof zit hard diep na te denken.
Ik denk er is best wel veel al aan de orde gekomen eigenlijk.
Ja.
Nou, misschien nog het laatste over die scenario's. Want bedrijven hebben daar inderdaad, dat heb ik eerder gezegd, best wel moeite mee. In sommige gevallen krijgen ze dan door een adviesbureau een set met scenario's aangereikt van nou, dit is het. Alleen dat is het niet. Een bedrijf moet die scenario's echt specifiek voor het bedrijf maken. Dus een set standaard scenario's die aangeleverd worden. Ja, daar zou je nog steeds zelf mee aan de slag moeten om te kijken van oké, maar wat zijn nou de specifieke onderdelen voor mijn bedrijf? En zitten die dan ook in dit scenario, in dat algemene scenario?
Ja.
Dus dat is heel erg van belang. Maak het specifiek voor je bedrijf. En pak niet zomaar een set standaard scenario's die je toegereikt krijgt. Want ja, vaak is dat niet in orde.
Nee, en
of voldoende.
Die standaard scenario's zijn misschien handig om als een soort, hier moet ik dus aan denken, maar precies, je moet ze verbouwen naar je eigen omgeving.
Ja, nou ja, wij verwijzen ook altijd naar de PGS6. Dat is dan een praktijkrichtlijn waarbij uitgewerkt is, zeg maar, hoe een installatiescenario, een scenario eruit zou kunnen zien. Is geen wetgeving, is daarmee dus ook geen verplichting. Maar het helpt bedrijven wel, omdat je daar gewoon al een format hebt, zeg maar, van oké, wat moet ik dan allemaal gaan invullen? Welke onderdelen moet ik benoemen, beschrijven? Dus dat kan een bedrijf echt helpen. Dus.
Oké, top. Waar kunnen ze die vinden?
Ja, op internet zou ik bijna zeggen, daar is die gewoon te vinden.
Wij gaan wel zorgen dat er een linkje in de show notes komt. Dolf, zijn er nog andere plekken waarvan je zegt van nou, als je nou na deze reeks meer wil weten, je wil je er verder in verdiepen, je moet je er verder in verdiepen, waar moet je naartoe?
Ja, er zijn een aantal standaard websites. Het Arboportaal van het ministerie. De website van de NLA. Daar staat echt heel uitgebreid. Ook met een Q&A. Met de prototypische vragen die zich zouden kunnen voordelen. Wat zijn scenario's? Waar moet ik me melden? Dat is daar allemaal terug te vinden. Dus die informatievoorziening is wat mij betreft gewoon op orde. En ja, op het moment dat er op brancheniveau iets over gezegd en geschreven is. Dan is dat denk ik ook een ingang. Ja, wat ik zelf heb. Want dit ging dan over wat zijn we nog wat dingen vergeten. Het moet ook niet een one-off zijn. Hè? Dus we gaan dit nu doen om dan compliant te zijn. Inspectie is geweest en daarna gaan we weer over tot de orde van de dag. Nee, je moet dat dus levend gaan houden. Hè? En uiteraard er gaat risicogericht geïnspecteerd worden, hè, in de toekomst. Maar het belangrijkste is gewoon dat je de bal niet laat vallen. Want we weten gewoon uit onderzoek dat het hebben van een effectief veiligheidsbeheerssysteem in combinatie met een effectieve implementatie. Hè? Dus dat gaat ook echt over die maatregelen die je hebt genomen. En dat je blijft checken dat die nog steeds overeenkomen met de actuele situatie binnen je bedrijf. Hè? Er zijn een aantal dingen tijdens deze podcast genoemd. Ben je groter gegroeid? Zijn er meer volumes van een bepaalde stof binnengekomen? Zijn er andere stoffen binnengekomen?
Nieuwe producten gaan maken.
Dat zijn allemaal momenten dat je alert moet zijn. Oké, nu moeten we een management of change proces ingaan. Met elkaar en houdt actueel. En ja, als je echt een stok achter de deur wil hebben, anders dan de arbeidsinspectie, ja, dan zou je hem regelmatig moeten laten auditeren. Hè? Want dan zijn gewoon vreemde ogen die meekijken. En ook, ook weer advies over waar je misschien zelf blinde vlekken hebt gekregen.
Alright. Ik dank jullie zeer. Je hoorde Carlo de Dekkere. Hij is van de Nederlandse Arbeidsinspectie. En Dolf van der Beek van TNO. Jij dank je wel voor het luisteren. Succes met het implementeren van ARI. Als je erachter bent gekomen dat je daar aan voldoet. En we hopen dat deze podcastreeks je geholpen heeft.
Dank dat je luisterde naar Gezond en Veilig Werk. De podcast van het netwerk Gezond en Veilig Werk. Gecoördineerd door TNO. Wil je op de hoogte blijven van interessante ontwikkelingen en experts op het gebied van gezond en veilig werk? Volg ons podcastkanaal Gezond en Veilig Werk en geef ons 5 sterren. Meer informatie vind je op arbeidsveiligheid.tno.nl.